Hallo, welkom bij Zeg eens Notaris, de podcast van notaris.be. We hebben het al vaak gehad over tal van regelingen in tal van verschillende situaties met kinderen, maar niet iedereen wil of heeft kinderen. En ook een grote groep van mensen vraagt zich misschien terecht wel af, wat als er met mij iets gebeurt, wat als er mij iets overkomt, waar gaan mijn zuurverdiende centen dan naartoe, als ik bewust of onbewust door het leven ga zonder kinderen. Aan onze zijde vandaag, hier in de studio, actrice en auteur Leen den Dievel. Dag Leen, welkom.
Hallo.
En notaris Anne-Sophie Willems.
Hallo.
Leen, laat ik met jou beginnen. Jij bent de auteur van het boek De Zin van een Kind. Wat heeft jou aangezet om een boek te schrijven over het kindervrij door het leven gaan? Wellicht heb je die vraag al verschillende keren beantwoord, maar wil je dat vandaag toch nog eens even doen?
Ja, maar het is toch belangrijk, omdat ik heb het als auteur vanuit een kindervrij standpunt geschreven. Mm-hmm. Alleen miste ik nog in de boekhandels of in de bibliotheken boeken waar er genuanceerd werd gepraat over de kinderwens eigenlijk.
Ja.
Over het niet willen van kinderen, maar het ook gewoon bewust kiezen voor kinderen, omdat ik kinderen het hoogste goed vind. Kinderen zijn onze toekomst.
Mm-hmm.
Kinderen moeten de ruimte, de tijd krijgen van hun ouders, als zij daarvoor kiezen, om tot stabiele, veerkrachtige mensen op te groeien, omdat zij later onze maatschappij gaan dragen.
Ja.
Dus ik vind het zeer belangrijk, als je er wil, dat je erover nadenkt. En als je er geen wil, dat je er eigenlijk ook over nadenkt.
Ja.
Je kan de toekomst nooit voorspellen, maar je kan er wel bewust over hebben nagedacht.
Mm-hmm.
En die genuanceerde... is het een mening? Nee. Een bedenking heb ik neergeschreven in De Zin van een Kind.
Ja. We leven intussen wel in een maatschappij, denk ik, die begrijpt dat het niet alleen meer draait om het traditionele kerngezin. Hè. We spreken vaak over nieuw samengestelde gezinnen, over singles, bewust ongehuwde moeders. Is ook een begrip dat iedereen kent. Maar vrouwen die bewust door het leven gaan, zonder kinderen of koppels, want vaak ben je met z'n tweeën die daarvoor zo kiezen, daar wordt inderdaad toch iets minder over gepraat, Anne-Sophie.
Ja en nee. Uiteindelijk, de mensen die bij ons op kantoor komen natuurlijk, dat is nadat ik hun naam heb gevraagd, is de tweede vraag van, heb je kinderen? Want natuurlijk, ook bij ons, dat is zo'n belangrijk aspect van de planning, van wat we gaan bespreken, dat we daar niet omheen kunnen. Dus
ja.
De mensen verschieten soms van die eerste vraag. Het is redelijk intiem, maar het hoort er gewoon absoluut bij. En dan heb je... Ja, kinderen uit vorige relaties, mm-hmm. geen kinderen, gewone gezinnen. Ik durf het woord bijna niet meer uitspreken, want er is eigenlijk niks ongewoon meer aan andere situaties. Maar dus de samenleving is zeker wel aangepast ondertussen.
Jouw situatie is ook helemaal anders dan die van Leen. Jij hebt 3 kinderen.
Mooi.
Maar je zit hier natuurlijk wel met de pet van notaris
absoluut,
op vandaag.
Absoluut.
Maar ik vind het wel grappig, want je kijkt mij zo aan. Ja. Van, sorry, maar dat is helemaal niet. En dan denk ik, goed zo.
Ah,
ik kies er niet voor en jij hebt er 3. Voilà, het gemiddelde is in orde.
Ja.
Voilà, en ik ben ook uw boek beginnen lezen. En ik vind het heel fijn om ook te horen dat je zegt van, kinderen zijn het hoogste goed. En je hebt wel 100% gelijk, er moet nagedacht worden. Mm. Om te even wat je kiest in het leven, bewuste keuzes maken is gewoon mooi. En niet hals over kop aan iets beginnen of gewoon omdat het hoort. Maar jammer genoeg, ook daar, kinderplanning komt soms ongewenst. En,
En kijk, en het levenseinde komt ook ongewenst en moet je ook plannen. Dus dat is wel belangrijk inderdaad, dat je dan die vraag stelt van, heb je kinderen, want waar gaat je geld naartoe? Ik vraag het mij ook af.
We komen ertoe.
Ja. Anne-Sophie, merk jij op het notariaat een shift in mentaliteit als het op het gezin aankomt? Bij mensen die bij jou over de vloer komen?
Maar ja, er wordt veel gemakkelijker over gesproken, denk ik, dan vroeger. Hè. Wij gaan ook proactief vragen stellen. En de mensen staan open voor de communicatie. Omdat van het moment dat je eigenlijk een beetje aangeeft dat je ervoor open staat, kaatsen zij wel rap de bal terug. Van ja, maar eigenlijk zit mijn situatie zo. En mijn contact is eigenlijk met het ene kind wel wat beter. Of ik zie mijn ouders of mijn broers en zussen niet meer. En een keer dat ze voelen dat ze kunnen beginnen vertellen, dan komt er wel veel los, ja zeker.
Ja. Leen, je hebt het eigenlijk net al verteld. Hè. Je boek is geen pleidooi voor het niet hebben van kinderen. Dat is duidelijk.
Integendeel zelfs eigenlijk.
Mensen gewoon bewust doen nadenken over het al dan niet hebben van kinderen. Naast jou zit een notaris die gespecialiseerd is in familiezaken en dus ook erfrecht. Heb jij als bewust kindvrije vrouw ook al eens nagedacht, ja, wat als er mij iets overkomt, wat
zeker.
Later?
Ja. Ja, zeker. En ik moet dat eigenlijk nog laten neerschrijven.
Voilà.
Maar ik ben echt in mijn hoofd aan het nadenken van, ja, wacht, hè, als dat gebeurt dan, want ik wil ook nog dat. Maar wacht, als ik dan wegval, dan is mijn man er nog en mijn huis is er nog. En dan, wat gebeurt er dan? Mijn man mag niet uit het huis verdwijnen.
Nee, klopt.
Maar als hij het verkoopt, dan moet dat deel wel eerlijk verdeeld worden. Enfin, het is allemaal, dus ik moet daar nog eens echt deftig gaan, ja, bij de notaris gaan
Maar dat groeit ook, hè. Het is superfijn dat je daarover nadenkt. En dan, natuurlijk, alle situaties kun je niet opvangen in één testament. We gaan natuurlijk zoveel mogelijk gaan opvangen in één document. Maar je mag ook nog van gedacht veranderen. Dus het is eigenlijk belangrijker dat je nu al iets neerschrijft die zoveel mogelijk overeenkomt met jouw actuele situatie, dan dat je eigenlijk iets maakt dat zo toekomstproof mogelijk is. Want ja, je moet het juist maken voor een rampscenario, dat je er nu niet meer zou zijn. En naarmate dat je ouder wordt, kan je het wel aanpassen.
Ja, je wilt geen ruzie, hè?
Nee.
Je wilt geen ruzie over de suikertante die is heen gegaan. En er zijn kinderen. Er zijn kinderen in het spel. En dat is wel leuk om te weten dat mijn broers bijvoorbeeld kinderen hebben, dat ik weet van, ja, maar het gaat wel echt ergens naartoe.
Ja.
Ah ja, okay.
Want bloed trekt, hè? Toch op een of andere manier is er toch...
Zeker, maar ik denk ook na over de kinderen van mijn beste vriendin, waar ik eigenlijk ook tante van ben.
Mm-hmm.
Die gaan ook niet onbedeeld overblijven.
Ja. Nee. Ik kan alle kanten uit.
Ja.
Je mag vrij doen wat je wil. Hè, met,
Goed. Anne-Sophie, erfrecht. Verschilt de situatie van iemand die kinderen heeft ten opzichte van iemand die geen kinderen heeft?
Ja, dat is absoluut. Hè, want kinderen zijn bevoorrechte erfgenamen. Dus je kan, eens er een kind is, of dat je daar nu al jaren geen contact meer mee hebt, of dat je beste vriendin is, maakt niet uit. Kinderen hebben een voorbehouden erfdeel.
Ja.
Dus als je geen kinderen hebt, mag je met je volledige nalatenschap doen wat je wilt. Als je kinderen hebt, moet je minstens de helft van je nalatenschap altijd reserveren aan je kinderen.
Mm.
Dus heb je er één, krijg je minstens de helft. Heb je er vier, dan krijgen die mensen allemaal een achtste.
Oké.
Okay. Ja. Dus met andere woorden, mensen die geen kinderen hebben, die hebben meer denkwerk te verrichten.
Maar
die
gelukkig, moeten daar misschien, gelukkig heeft de wetgever ook al geanticipeerd. Hè. Als er iemand sterft zonder kinderen die geen beschikkingen heeft gemaakt, zegt de wet naar wie je geld gaat en naar wie je vermogen gaat. Dus eigenlijk is het zo dat ouders en broers en zussen erven in de eerste rij. Een kwart voor elke ouder, als uw beide ouders nog leven, als er maar één niet meer is, een kwart voor de langstlevende. En dan de helft of drie kwart wordt dan gedeeld door de broers en zussen.
Ja.
Dat is eigenlijk wat dat de wetgever voorziet als er niks geregeld is.
Mm-hmm.
Nu, natuurlijk, wie er krijgt is zeer belangrijk, maar hoeveel die persoon betaalt is natuurlijk altijd de weerzijde van de medaille. En dat houdt de mensen ook wel echt bezig. Dus wetende dat ouders, die erven in de rechte lijn, dus dat zijn aanvaardbare tarieven, 3% op de eerste 50.000, 9% en dan 27% op alles boven de 250.000 euro. Maar broers en zussen, die erven aan tarieven tussen 25% en 55%. En vreemden tussen 30% en 55%. Dus dat is natuurlijk een heel grote hap.
Dus het is goed dat je het laat neerschrijven, want dan zitten ze wel in de eerste lijn.
Nee, jammer genoeg niet. Dus jij kiest niet de band dat je hebt met die persoon. Dat is wettelijk bepaald. Ofwel zijn het rechte lijn kinderen of ouders, ofwel zijn het broers of zussen, ofwel vallen ze onmiddellijk onder de categorie vreemden. Maar als je een schenking doet bij leven, dan heb je schenkbelasting. Dat is iets anders dan erfbelasting.
Mm-hmm.
En die schenkbelasting die is goedkoper. Dus voor roerende goederen. Dus je kan geld aan om teven wie geven aan 7%, ongeacht het bedrag. En aan goede doelen kan je natuurlijk altijd geven aan 0%. En dan als je onroerend goed wil schenken aan vreemden, eigenlijk, om het zo onrespectvol te zeggen, dan zit je aan tarieven van 10, 20, 30, afhankelijk van hoeveel je weggeeft.
Ja.
Maar het is altijd voordeliger om te geven bij leven dan om na te laten.
Ja.
Oké. Okay. Nu, erfrecht gaat over financiële sporen nalaten. Maar we erven allemaal veel meer van onze ouders natuurlijk. Hè. We laten allemaal op de een of de andere manier sporen na. Leen, bij jou vertalen die sporen zich niet in het moederschap.
Mm-hmm.
Maar dat wil niet zeggen dat er niks zorgens in jou zit.
Oh,
vermoed
nee,
ik dan.
Helemaal niet.
Nee.
Nee, ik ben heel zorgend naar mijn man, naar mijn familie toe, de kinderen. Alleen, het hoeft niet... Het hoeft niet mijn bloed te zijn. Allee, nee. Of in rechte lijn iemand te zijn die ik opvoed. Ik voed heel veel kinderen op of ik geef heel veel dingen mee die ik heb meegekregen. Maar dat hoeft niet alleen in mijn kinderen te zitten.
Nee, absoluut niet. Maar in een van de vorige afleveringen hadden we het in deze Zeggens Notaris podcastreeks over pleegzorg. Is dat ook iets dat jou misschien wel eventueel iets zou kunnen zeggen?
Nee, ik vind dat een mooie daad, want ik vind dat echt prachtig. En ik heb ooit wel nagedacht bijvoorbeeld over het draagmoederschap om iemand te helpen. Er zit wel iets altruïstisch in mij. Alleen, ik wil echt die tijd niet opofferen om een kind op te voeden, ook geen pleegkind. Daar heb ik echt bewust voor gekozen. Ja. Ik wil, eerlijk gezegd, en dat is niet egoïstisch, ik steek mijn tijd in andere dingen dan in kinderen waar ik zou voor zorgen. En daar komt ook een pleegkind, want of dat dan een pleegkind of een adoptiekind of eigen kind is, evenveel zorg nodig.
Absoluut.
En die zorg wil ik niet bieden.
Nee. Anne-Sophie, we zeiden het daarnet al, het erfrecht zit toch wel wat anders in elkaar als je nu kinderen hebt of geen kinderen hebt, of die nu al dan niet in het verhaal betrokken zijn. Maar ik hoor je ook wel zeggen, of je nu een partner hebt of niet, en hoe je dan precies samenwoont met die partner, dat ook een verschil maakt.
Klopt, absoluut. Dus dat is een zeer belangrijke nuance die de mensen eigenlijk te weinig kennen, vind ik persoonlijk. Ja? Ik merk dat in de praktijk. Dus als je gewoon op hetzelfde adres woont als iemand, dan ben je feitelijk samenwonend. En dan heb je eigenlijk geen band. Geen juridische band. Dus je kan, als die persoon overlijdt, kan je niet zeggen ik wil een deel erven daarvan, want er is eigenlijk geen relatie tussen jullie beiden.
Staat niks op papier.
Klopt. Je kan natuurlijk wel altijd die persoon bevoordelen met een testament, maar door het loutere feit van te gaan samenwonen, feitelijk, heb je niks gecreëerd. Dan heb je de andere samenlevingsvorm, het wettelijk samenwonen. Dan ga je naar de burgerlijke stand om die verklaring af te leggen. En vanaf dan voorziet de wet toch in een bescherming. En die bescherming is het vruchtgebruik op de gezinswoning en op de inboedel in de gezinswoning.
Ja.
Dus van zodra dat je wettelijk samenwoont in het huis van je partner en die laat het huis dan ook na, dan heb je wel het recht om daar te blijven wonen. Nu, dan heb je weer de wet die andere erfgenamen voorziet en voor de blote eigendom, voor eigenlijk de stenen. Mm-hmm. Maar je mag er wel in blijven wonen. Je hebt het genot en je mag het ook verhuren. En dan heb je natuurlijk het huwelijk. En als je gehuwd bent, dan ben je wel weer een reservataire erfgenaam. Dan kan je niet onterfd worden. En dan erf je eigenlijk het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap. Dus je hebt mij daar juist horen zeggen, het huis.
Ja.
Hè? Maar eigenlijk, als je getrouwd bent, dan erf je het vruchtgebruik op alles. Dus op de bankrekeningen, op de auto,
op alles.
Op alles, ja. Klopt.
Mocht het toch niet helemaal duidelijk zijn, dan loop je gewoon even bij de notaris langs. Hè.
Die graag, zal het wel, zeer wel graag, uitleggen. Ja.
Leen, jij bespreekt in je boek de soms wat onnodige vragen die mensen krijgen bij het bewust kinderloos blijven. Hè. Die stigmatisering. Maar wat ik soms wel merk bij jongeren, is dat zij toch het niet echt meer als normaal beschouwen om een groot gezin te stichten. Merk je dat ook?
Ja, ik merk dat jongeren daar meer over nadenken. Ja? Ik ga al een klein beetje nuanceren ook. Iets als bewust kinderloos bestaat eigenlijk al niet, want iemand die kinderloos is, voelt zich echt gewoon kinderloos.
Ja, ja. Ja.
Ik ben bewust kindervrij, dus dat is al een heel ander gevoel. Maar jonge gasten, dat zijn eigenlijk mijn lezers, want de 18, 19, 20, 21 tot zo 26-jarigen, dat zijn degenen die erover nadenken.
Zijn daarmee bezig, hè?
Ga ik een kind op deze wereld zetten?
Ja. Hè,
hoe het er nu uitziet. Niet alleen, ook financieel, maar klimaat enzovoort. Wil ik dat doen? Hoe wil ik mij ontplooien? Wat heeft een kind nodig? Die denken na, die doen aan zelfreflectie en die denken ook na. Die gaan heel bewust om met elke keuze die ze maken. En dat merk ik wel, ja. Want eigenlijk, ik dacht dat mijn boek bedoeld was, ook voor mensen die kindervrij zijn en eigenlijk voor iedereen. Maar eigenlijk gaat het toch meer uit naar de jonge mens, die net met zijn ene voet zo in het volwassen wereldje staat.
Ja. En die wat oudere mensen dan misschien, hebben die ook al reacties bij jou achtergelaten?
Ja.
En denken die daar op dezelfde manier over of op een compleet andere manier?
Oh, er is heel veel nuance en er zijn heel veel individuele gevallen. Hè. Maar ik heb bijvoorbeeld al reactie gekregen van ouders die zeggen van... Oh, ik voel me erkend, want je geeft aan dat het niet zo simpel is. En ik geef ook bijvoorbeeld aan dat sommige mensen zeggen dat ze spijt hebben als ze kinderen hebben. Maar dat is helemaal niet zo natuurlijk. Hè. Mensen zijn altijd heel... Die zien hun kinderen heel graag.
Ja.
Maar het gevoel van spijt kan wel samengaan met kinderen hebben en denken van... Oh, ik heb het allemaal zo'n beetje onderschat. En daarvoor is mijn boek natuurlijk, om er bewust over na te denken. Ja. Maar ja, kijk, we zitten hier en we moeten bewust nadenken over alles, ook als we er niet meer zijn.
Klopt.
Dus, ja. Dat is wel, en in elk geval, of je nu kinderen hebt, je hebt er geen, je hebt er twee, je hebt er alleen, of je hebt er met twee, het maakt eigenlijk niet uit. Hè. Je moet echt over alles even afwegen.
Ja.
Vooraleer je een beslissing neemt, of vooraleer je iets doet, of denken, wat wil ik, waar voel ik mij goed bij?
Mm-hmm.
Klopt.
Anne-Sophie, jij besprak daarnet ook de juridische gevolgen op vlak van erfrecht voor mensen zonder kinderen. Je haalde het ook al aan, er zijn opties om wat te sleutelen aan de toekomst, zoals bijvoorbeeld met een testament. Maar zo'n testament, wanneer begin je daar nu eigenlijk aan? Dat lijkt mij zoiets voor, oh, dat is nog super mega ver af.
Ja, wij horen dat altijd. Ik maak geen testament, ik ben nog niet van plan om dood te gaan.
Ja, maar dat ben je.
Ja, voor alle duidelijkheid, het is niet de bedoeling... Allee, het is niet omdat je een testament hebt, dat het moet uitgewerkt worden. Het sluit eigenlijk perfect aan bij wat jij zegt, Lien. Wij willen ook dat mensen bewuste keuzes maken. Ik vind het eigenlijk... ontstellend als je de mensen komen bij u, we hebben een huis gekocht samen, super, proficiat. En wat wil je dat er gebeurt met jouw half huis als je doodgaat? Maar dat weet ik niet. Hè.
Nee.
Ja, maar ja, allee, je kunt wel bewust een huis kopen, maar dan moet je toch ook bewust de vraag stellen, wat als? Hè? Dus dat is echt onze taak. Hè? Wij begeleiden de mensen erbij. Dus eigenlijk, mijn cliënten die als jong koppel een huis kopen, die hebben eigenlijk zo goed als allemaal een testament als ze nog niet gehuwd zijn. Want we hebben die vragen dan allemaal al eens doorsproken. En doordat je dan babbelt over het huis, dan zeggen ze, ja, maar wacht, we hebben maar één auto. Dus die auto die moet dan eigenlijk ook naar mijn partner gaan, hè, want anders zit je in de miserie. Ja, en die rekeningen, ja, dat zijn mijn zuurverdiende centen. En ondertussen ben ik eigenlijk al langer bij die persoon dan dat ik het huis uit ben. Dus het zijn eigenlijk de mijne. Als je ze gekregen hebt van je ouders, dan is er zo'n reactie van, ja, die moeten dan terug naar papa en mama. Maar als je ze zelf verdiend hebt, waar mogen ze naartoe? Dus ik was een grote voorstander inderdaad in je boek van het bewust omgaan met de zaken. Ik ken mensen, ja, die drie kinderen hebben bij drie verschillende partners. Ja, dan, van, voor mij is dat geen probleem, hè, maar zolang dat je daar maar bewust over hebt nagedacht van de implicaties, hè, van al die zaken.
Maar het is een moeilijke om... ik heb ook een boek geschreven over het bewust afscheid nemen van mensen. Hè, en het bewust omgaan met de dood, dat is nog niet zo leuk. Mensen hebben het er niet graag over. En daarover gaat het. Hè. Testament hangt eigenlijk samen met ik ben er dan niet meer.
Klopt.
Zullen we daar dan niet over nadenken? Ja, ook wel. Mm-hmm. Laat ons bij het... De geboorte en dood liggen eigenlijk niet zo ver af.
Nee.
Laat ons daar echt in beide gevallen goed over nadenken.
Ja, want het geeft echt wel gemoedsrust. Hè?
Om te weten van, kijk, het is allemaal geregeld.
Absoluut. Dus je stapt dan buiten en je zegt, oké, hier moeten we niet meer aan denken en... Goede afspraken maken, goede vrienden. En we zeggen het altijd zo. In het algemeen is dat wel een regel die geldt. Denk na, krijg informatie, beslis. En dan sluit je af. En dan is geregeld, klaar. Het kan gemakkelijker zijn.
Maar het is wat je zegt ook. Het kan in fases gaan. Zeker. Als je bijvoorbeeld al nu al nadenkt en dan wisselt dat en dan pas je dat een beetje aan, mm-hmm, of je schrijft al even iets op, gewoon in een boekje. Allee, want ik heb ook gehoord dat als je iets neerschrijft...
Is dat rechtsgeldig?
Ja, voilà.
Klopt. Dus eigenlijk, je kan een perfect een eigenhandig testament maken. En voor jonge mensen raad ik dat ook aan. Pak een blad papier, een pen, elk jouw eigen papier. Hè. Dus je mag niet met twee op één blad schrijven. Je schrijft waar je bent, welke datum, wat je wil, je naam, je handtekening en klaar.
Nu, ik heb wel al iets gemaild naar mijn notaris. Om dat al te zeggen van, kijk... Hoe ga ik dat doen? Ik wil daar eens voor langskomen. Ik wil dat en dat en dat kunnen verdelen onder die mensen. En ik heb er al voor gezorgd dat ik die hun identiteitskaart heb, voor en achterkant. En dat heb ik ook al doorgemaild.
Ja, maar we zijn er absoluut nog niet, hè, Lien. Want eigenlijk, een mail is geen geldig testament. Dus je hebt maar twee geldige testamentsvormen. Ofwel heb je het zelf geschreven, maar dan moet het effectief pen, papier, datum, handtekening. Ofwel ben je langs geweest, hè, niet gemaild, je bent langs geweest bij de notaris. Je hebt het gedicteerd aan hem of haar wat je wou. En dan heb je medeakte samen met hem of haar getekend. En dus dat zijn maar... Ja, je hebt dan ook nog de internationale testamenten, maar daar houd ik even buiten beschouwing. Maar dus een mail, daar kunnen we niks mee. En dat is dan zo jammer. Het is daarom dat ik de mensen wil aanzetten. Uiteraard is een authentiek testament zekerder. Is het ingeschreven? Ben je zeker dat het teruggevonden wordt? En dat is allemaal een evidentie. Maar ik hoor heel vaak in de praktijk, omdat ik het nog niet helemaal weet, ja, ja, heb ik nog niets gedaan. En dus... Op het einde van je leven, nee, dat weten we niet. Maar dus als je ietsje ouder bent en je weet het exact wat je wil, ga gerust langs bij de notaris, het is nog altijd herroepbaar. Maar als je het nog niet weet, maak dan gewoon al een document op waarin dat alles staat. En teken het, dateer het en schrijf het met pen en papier.
Ja. Dus wat dat betreft is een e-mail niet rechtsgeldig.
Absoluut. Dus, geen geldig testament. Okay.
Je kan het maar beter op een stukje papier schrijven.
En stik het binnen bij de notaris.
Ah, dat is goed. Ja. Oké, ook goed om te weten. Maar als je nu bijvoorbeeld ouder bent, hè, je bent 80 of zo, en je hebt niet meer echt de mogelijkheid om iets neer te schrijven, of
nee,
en je wilt toch dat
moet,
je ouder...
Dan moet je naar de notaris, want dan kan er ook getwijfeld worden aan je bekwaamheid. Hè? Nu kan er niet getwijfeld worden aan, of dat je helder van geest bent. Maar natuurlijk op je 80-jarige leeftijd, of je handschrift is niet meer zo duidelijk. Inhoudelijk natuurlijk is er ook een check door de notaris. Dus allemaal pleidooien om naar de notaris te gaan en je... een authentiek testament te maken, maar het mag geen vrijgeleide zijn om geen testament te maken. Ik heb liever dat je een testament hebt ergens in een kastje, hè, waar dat jij achter staat en zegt van kijk, ik heb het nog niet laten registreren, want dat is voor mij een stapje te ver, maar ik heb het wel en de belangrijke mensen rond mij weten waar het... Maar natuurlijk, hoe ouder je wordt, hoe zekerder dat je bent van de situatie... Wacht tot alles geëvolueerd is. En dan, je bent altijd welkom hè, om een testament te laten registreren. Maar laat het je niet beletten om een eerste testament te maken.
Ja, oké. Okay. En misschien beter wat vroeger aan beginnen dan dat het misschien te laat is. Hè?
Zeker en vast.
Absoluut. Communicatie is altijd een belangrijk iets. Dat hebben we al een paar keer horen zeggen. We komen stilletjes aan op het einde van dit toch wel boeiende gesprek. Kinderloos of kindervrij door het leven gaan. Er komt heel wat bij kijken, ook juridisch. Emotioneel uiteraard ook, maar duidelijk ook juridisch denkwerk voor wie vooruit wil denken. En dat was ook de bedoeling van deze podcast uiteraard. Je doet nadenken over het onderwerp en ook een aflevering te maken voor mensen die geen kinderen hebben of willen. Want ook zij moeten uiteraard informatie krijgen of alles kunnen regelen op tijd en stond. Leen en Anne-Sophie als afsluiter, elk vanuit jullie eigen perspectief. Welke tip zouden jullie nog willen meegeven aan iemand die op dit moment luistert? Leen, jij mag beginnen. Zo een ultieme tip zo van, ah, dat mag je niet uit het oog verliezen. Maar er zijn er zoveel waarschijnlijk.
De tip bestaat niet, hè? Nee. Maar het leven is kort.
Ja.
Dat is echt wel duidelijk. Het leven is kort. Het is jouw leven. En ga bewust om met elke dag, elke stap die je zet. En dan kan je achteraf geen spijt hebben dat je daar niet over hebt nagedacht.
Voilà, dat is mooi. Anne-Sophie?
Ja, ik ga het niet beter kunnen dan.
Nee,
dat is duidelijk. Maar op, wat dat mij betreft dan, aarzel niet om inlichtingen te nemen. Meten is weten. Je krijgt info en dan doe je ermee wat je wil. En dan ben je tenminste goed geïnformeerd.
Voilà, mooi. Zullen we daarmee afsluiten?
Voilà.
Dankjewel, Leen. Dankjewel, Anne-Sophie. En graag tot een volgende Zeg eens Notaris. Tot dan. Dag.